Een hele goede avond, dames en heren, jongens, meisjes en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. Vandaag voor jullie aflevering 7 over speelronde 7. We hebben het over de wedstrijden die gespeeld zijn. We blikken vooruit op speelronde 8. We praten verder over wat scheidsrechterszaken en ook de spreiding van de wedstrijden. Kom nog even aan bod. Dat ga ik vandaag doen met Teun-Jan Kootstra, Joris Houweling en Samantha Schoorn. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.
Yo.
Leuk. Samantha, voor de luisteraars die jou misschien niet kennen, zou je jezelf even voor willen stellen?
Jazeker. Ik ben dus Samantha Schoorn. Nou, de meesten zullen mij kennen als Samantha Jonkman. Vroeger gespeeld bij onder andere AKC, DOS-WK, DOS-46. Twee keer topscorer in de Korfbal League geweest. Korfbal was van het jaar geweest. 4 jaar geleden mijn kruisband afgescheurd. Na een avontuurtje, na mijn laatste zwangerschap bij DOS-46, op mijn 33e. Dus nu al 4 jaar niet meer aan het korfballen, maar een andere nieuwe uitdaging gevonden in het trainen-coachen van diverse teams. En op dit moment bezig ook met de KT4. Dus die hoop ik in juni goed af te ronden. Dus ja, veel ambitie nu als trainer-coach.
Leuk, goed om te horen dat je nog steeds zo betrokken bent bij de sport.
En je bent oud-international.
Ook dat nog, ja. Ja, ook dat nog. Ja, tot mijn 24ste. Ja, en toen voor het maatschappelijke gekozen. Maar inderdaad, ook oud-international.
Nou, dat is een hele, hele mooie lijst. En leuk dat je er vandaag bij bent bij ons en dat je met ons deze podcast wil maken.
Ja, leuk dat ik erbij mag zijn.
Ja, heel fijn. We gaan gauw beginnen met de speelronde van afgelopen weekend, speelronde 7. We gaan deze keer beginnen met Pool B. Dus Samantha, ik begin ook meteen bij jou, want jij hebt voor ons gekeken naar PKC Oost-Arnhem, een 31-14 voor PKC. Misschien op papier wel de makkelijkste voorspellen wedstrijd van dit weekend. En dat bleek natuurlijk ook. Wat vond je van de wedstrijd?
Ja, net wat je zegt, op voorhand dan denk je PKC gaat eigenlijk heel makkelijk winnen, gezien het team wat ze hebben en ook de stand op de ranglijst, zeg maar. Ik vond het wel grappig. Ik zat even van tevoren de interviews met de trainers was ik eventjes aan het beluisteren. En Henko gaf aan van, dat het vooral ook kijken naar hunzelf was en meer richting groen-geel werken voor komende week. En Jennifer gaf daarentegen, die gaf ook aan van, we kijken meer naar onszelf. Het resultaat zien we aan het eind van de rit wel, maar we zijn vooral bezig met onszelf, met mensen op een bepaalde manier goed in scoringspositie krijgen, hè, de goede assist. Dus dat vond ik wel grappig om even te horen dat ze vooral naar zichzelf keken. Nou ja, Oost-Arnhem kwam op voorsprong met een 0-1 en daarna was het echt 9-2 dat PKC eroverheen liep eigenlijk. Hè. Ik vond Oost-Arnhem erg onrustig. Dat kwam natuurlijk ook omdat de druk van PXC erop zat. Wel grappig was dat Henko een time-out nam en daarna kwam Oost-Arnhem terug tot 12-8. Leek toch dat ze wat PXC miste ook meerdere kansen. Het schotpercentage was niet fantastisch. Na rust was het wel een totaal andere wedstrijd. Ik vond echt, PXC nam de betere kansen, haalde een veel hoger schotpercentage, vooral de meiden. Ik denk dat Oost-Arnhem zo speelt na de time-out, het stukje eerste helft, zeg maar, wat was het, een minuut of 10, tot rust. Als ze dat zo tegen groen-geel gaan doen, dan biedt dat wel perspectief voor ze.
Ja, dus een makkelijke overwinning voor PKC en Oost-Arnhem die misschien wat meeneemt naar aanstaande dinsdag.
Ja, eens. En Oost-Arnhem miste natuurlijk ook een aantal speelsters en Jasper Broenink ontbrak. Ik vond echt dat die meiden, zeker die twee meiden die op die plek stonden, dat die het uiteindelijk echt wel goed herpakt. Ik vond een mooi momentje dat op een gegeven moment Dat, volgens mij was dat Nadine die geblokt werd door Julie. En uiteindelijk gewoon door bleef gaan. En een aanval nog mooi afronde met een mooie doorloopbal. Zo van, weet je, het boeit niet dat ik geblokt word. Ik ga gewoon lekker door. Dus die strijdlust, zeg maar, vond ik mooi om te zien bij Oostenrijk.
Nou, kijk, dan nemen ze die. Voor hen is te hopen dat ze die meenemen na aankomende dinsdag.
Zeker.
Oké, dan gaan we door met de volgende wedstrijd. Want dan gaan we kijken naar Groen-Geel Top. Een 25-18 overwinning voor Groen-Geel. Waar vorige keer Top nog de baas was. Teun Jan, was het verdiend dat Groen-Geel er met de punten vandoor ging?
Ja, dat was het eigenlijk zeker. De eerste 2 minuten waren wat onzeker aan beide kanten. Wat zenuwen, maar die werd snel afgeschud. En na die eerste paar minuten was het Groen-Geel wat met een sterke 10 minuten eigenlijk de wedstrijd flink aftrapte. Ze gingen vrij snel naar 4-4, konden ook makkelijk de aanvallen opbouwen en konden makkelijk de rebound innemen. Die rebounds werden ook nadat de wedstrijd wat vorderde ook wat beter. Dus konden ook echt wat meer kansen per aanval pakken. Sowieso leuke rebounds om te zien in deze wedstrijd. Ze lopen richting de rust op 7-3. Carlo de Vries, die uiteindelijk 6 scoort en goede zaken doet voor Groen-Geel, pakt ze een mooie voorsprong. Wat opviel bij Top, mensen waar je toch wat op wil bouwen, Nick Picard en Barbara Brouwer, die schoten gewoon niet met scherp. En Picard werd op enig moment ook naar de rebound gebracht en later ook nog gewisseld. Het liep wat door. Hè. Eerste helft blijft ze nog wel een beetje bij elkaar. Maar uiteindelijk gaat Groen-Geel met 14-9 lijken ze de rust in te gaan. Maar Barbara Brouwer die weet nog net een goaltje mee te pakken. Zodat ze nog een beetje aan het elastiek blijven. Nou, Groen-Geel pakt direct de draad weer op na de rust. 15-10 hebben ook echt wel kans om de 16-10 te pakken. Maar daar laat ze nog even liggen. In die fase heeft Top eigenlijk nog niet eens zo heel veel geluk. Want er wordt een doelpunt afgekeurd. Ja, een doorbraak die verdedigd wordt gegeven. Waarvan ik het idee heb dat er echt niet actief wordt getracht de bal te blokkeren. Ook nog eens een keer een strafworp situatie. Waarbij vriend en vijand het wel eens was met het idee om die te geven. Maar dat werd slechts een vrije worp. Evengoed Top die naar de 15-12 gaat. Maar goed. Ja, eigenlijk was dat ook het laatste moment dat Top nog een beetje kon dromen over punten. Daarna werd het 18-12, gaan ze naar 20-14. Uiteindelijk wordt het Terrence Schiemink die met zijn 5e doelpunt naar 25-18 gaat. Dus eigenlijk een hele solide overwinning voor Groen-Geel met heel veel vechtlust.
Nou ja, en dat is wel mooi, want die vechtlust was wat ze vorige keer tegen Top natuurlijk een beetje waar het aan ontbrak. Ja. Dus een mooie opsteker, denk ik, voor Groen-Geel. Belangrijke punten voor als ze eventueel samen de competitie gaan vervolgen.
Het is wel een hele dure nederlaag voor Top, hè? Want ja, het is met 7 verschil verliezen. Betekent dat Groen-Geel nu een beter onderling resultaat heeft. Ja. En dat kan Top nog wel eens heel duur komen te staan.
Ja, dat zijn dure punten.
Dus ik verbaas me ook wel over de ruime nederlaag van Top, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had het niet verwacht. En ik begreep. Ja. En hoe reageerden de coaches na afloop, Ten Jan?
Dat durf ik je niet te zeggen.
Oké.
Nee, ik hou altijd de analyses een beetje voor mezelf. Zo heel nu en dan pak ik wel even zo'n analyse mee. Maar daar heb ik niet naar gekeken. Wat ik wel zelf zag in ieder geval, is dat Top was ook echt wat geforceerd bezig met spelen. Weinig concentratie, dus geen idee wat er precies aan de hand was, maar dit was gewoon niet hun beste wedstrijd. Mensen waarvan je hoopt dat je op ze kan bouwen individueel, waren ook niet, gaven ook niet thuis. Ja, dus daar zal nog wel een andere wind doorheen moeten.
Ja, nou, dan wordt het nog spannend, wie weet, in het einde van de competitie. En ook straks natuurlijk in die tweede pool eventueel. We gaan snel door met de derde wedstrijd van deze pool. DVO DOS 46. DVO dat een ontzettend veel mensen miste. Samantha, dat was misschien wel een buitenkansje geweest voor DOS om punten te pakken gisteren.
Ja, 100%. 100%. 4 basisspelers missen is natuurlijk niet mis.
Precies.
Het was ook echt een, ik vond het oprecht voor, zeker voor, nou ja, goed, ik ben dan wel een klein beetje gekleurd, maar voor de neutrale toeschouwer was het echt een ontzettend mooie potkorfbal. Echt tot de laatste minuten ontzettend spannend. Dos die in de beginfase eigenlijk elke keer wel op voorsprong kwam. En op voorsprong bleef, maar niet uit kon bouwen. Hè. Het was telkens 2-3 verschil. Kon er niet op 4 komen. 2 verschil de rust in. Mooi om te zien was dat aan beide kanten, aan de ene kant Van Roekel, die echt de kar trekken was, was bij DVO op belangrijke momenten scoorde, maar ontzettend veel rebounds pakte. Bij Dos Dekkers, die een van zijn eerste ballen werd die geblokt. En daarna schoot hij op scherp. Maar ook aan beide kanten, zeg maar, de meiden die goed meebleven bleven scoren.
Ja.
Zoals gezegd, het was elke keer wel een beetje stuivertje wisselen. Zeker na rust. Vanaf 17-17 was het echt om en om. Dos miste een aantal strafworpen. De Boer miste er een aantal. Echt op cruciale momenten ook. DVO, ik vond het echt ontzettend knap. Gewoon even tussen aanhalingstekens 4 nieuwe mensen inpassen. Vanaf wegen viel natuurlijk een beginfase al gelijk uit met... Het leek een zware knieblessure. Toen ik haar later zag lopen, dacht ik, nou, misschien valt het mee. Maar ik had een beetje een flashback met mezelf. Dat ik dacht, nou, het kan wel eens een kruisbandje zijn. Maar dat zal op een later moment wel naar buiten komen. Maar ik vond het echt een vermakelijk potje. Heel veel strijdlust bij beide teams. En echt, credits voor DVO en ook voor Van Vloten, hoe hij zijn team ook coachte, zeg maar. Heel nadrukkelijk aanwezig en poppetjes op de juiste plek zetten. En dan hoop je ook dat het zich op het veld, zeg maar, dat het dat de ballen dan ook gaan vallen en dat het dan ook gaat lopen. En uiteindelijk pakte dat voor DVO ontzettend goed uit met een mooie 26-24 overwinning. Maar goed, Dos zat er ontzettend dichtbij.
Ja, zonde voor Dos dat zij niet konden profiteren van, toch wel misschien een buitenkantje. Joris, jij had nog misschien een nieuwtje even over de trainer, de nieuwe trainer van Dos. Want je wilde daar iets over kwijt.
Ja, want vorige week werd natuurlijk bekend dat Bouwman en Wessel inmiddels ook na het einde van het seizoen weggaan. Dus het speculeren is natuurlijk begonnen. Van wie wordt dat nou? Hè? Wie wordt nou die nieuwe trainer? Ik weet in elk geval wel wie het niet wordt.
Kijk, toch weer een naam die van de lijst kan.
Ja, precies. Daniel Hulsebos, die wordt het niet. Die wil ik niet. Die wordt door heel veel verenigingen wordt die gebeld. Mid-Friesland, LDODK, Sparta. Maar Daniel, die is op dit moment gewoon geen trainer meer. Daniel die heeft er heel bewust voor gekozen om maatschappelijke voorrang te geven.
Ja.
En hij wordt maar gebeld door alles en iedereen. En dat moet de vereniging eigenlijk helemaal niet doen. Want Daniel Hulsebos doet dat op dit moment niet. Ik heb regelmatig contact met hem gehouden. De laatste periode. En dus Daniel, die kunnen we gewoon doorstrepen van de lijst. Het is niet zo dat hij nooit meer iets gaat doen. Maar dan zou je wel kunnen denken aan interim basis. Bijvoorbeeld een jobje voor 6 maanden bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar voorlopig is Daniel Hulsebos geen trainer meer.
Nee, ik kan me herinneren dat hij dat hier gezegd heeft in onze podcast.
Ja, exact. Maar dat verenigingen die horen dat kennelijk niet. Of die willen het niet horen. Maar Daniel doet het gewoon niet. Als ik Dos trouwens, ik heb er nog wel even over nagedacht. Van wie zou nou bij DOS 46 passen? En dan kom ik eigenlijk op één naam uit.
Okay.
En dat is Henk-Jan Mulder.
Ja.
Henk-Jan Mulder is volgens mij de ideale man voor DOS 46 om die club vooruit te helpen. We hebben het er vorige week best wel lang over gehad, over DOS 46.
Klopt.
Zij willen graag die stap nog maken naar de bovenkant van de league. En dan lijkt mij dat Henk-Jan Mulder prima in die vereniging past. En of dat laatste zo is, dat kan Samantha beter uitleggen. Want die
Samantha, jij kent de club natuurlijk goed. Ja. Zou jij dat als een goede optie zien, Henk-Jan Mulder, voor de groep daar volgend jaar?
Ja, zeker. Toevallig dat ik daar met Joris van de week nog eventjes over appcontact inderdaad over had. Ik denk ook dat Henk-Jan Mulder de man is op de goede plek, op de goede plek bij DOS. Ik heb hem bij mijn korfbalschool heb ik hem ook een keer als gasttrainer gehad. En ja, goed, en ook met wat hij heeft gepresteerd bij LDLK, bij Drachten, denk ik echt zeker dat Henk-Jan Mulder heel goed bij DOS dus weer zal passen. Ja.
Nou, dus als ze luisteren bij DOS, dan weten ze nu wie ze moeten bellen.
En anders is er altijd nog een talentvolle trainer-coach die op dit moment KT4 doet, volgens mij.
Nou, ik wilde dat net zeggen, Tenjan. Het is helemaal niet gek om iemand als Samantha bij de staf te halen. Want daar doe jij je op. En ik zou dat helemaal niet zo raar vinden.
Hoe zou je dat zelf vinden, Samantha?
Ja, die heb ik al eens een paar keer voorbij horen komen. En het is me al eens een paar keer gevraagd, inderdaad. Zeker. Ik ben echt wel van mening dat er echt wel meer vrouwen ook in de top van het korfbal moeten komen. Wat wel heel grappig is wat ik heel vaak hoor zelf dan.
Maar het moet wel een vrouw met
kwaliteit zijn dan. En denk, ja, weet je, waarom wordt er bij vrouwen altijd over kwaliteit gesproken? En bij mannen is het maar heel vanzelfsprekend dat iemand dan op zo'n plekje kan komen. Als ik naar mezelf kijk, weet je, ik heb echt ontzettend veel ambitie. Maar ik denk dat het voor mij nu zeker nog te vroeg is. Om dat stapje te maken. Ja, wellicht zeker misschien wel als assistent. Maar goed, van de week heb ik net getekend hier in de regio bij een tweede klasse club. Daar word ik volgend jaar hoofdtrainer. Dus voor mij nu komt het dus te vroeg. Mochten ze dat zouden willen. Maar ik heb zeker wel de ambitie. En de KT4 doe je niet voor niets. Om ergens een keer aan te haken bij een league club of de ultieme ambitie van mij is wel om ergens bij Team NL ooit wat te gaan doen. Leuk. En of dat dan of dat jeugd is of dat, hè, maar dat is echt wel mijn ambitie. Maar goed, net wat ik zeg, ik ben eigenlijk staan nog maar een beginfase van. Laat ik eerst maar eens even een beetje ervaring op doen en zelf wat dingen doen. En zeker hier in de regio is het gewoon echt wel van belang om het korfbal naar een hoger plan te trekken en te krijgen. En daar ga ik in ieder geval de komende seizoenen maar eens eventjes hard voor maken.
Nou, mooi om te horen dat je in ieder geval zelf zoveel ambitie hebt, maar ook dat je een club gevonden hebt om lekker aan de slag te gaan volgend jaar.
Zeker, zeker.
Dan gaan wij door met de wedstrijden van Pool A. Pool B zit er inmiddels op. Dan gaan we beginnen met de wedstrijd tussen Fortuna en Dalto. Waar het vorige keer nog best wel spannend was en een 17-18 overwinning werd voor Fortuna. Joris, was er gisteren geen vuiltje aan de lucht, hè, met 32-20?
Nee, het was David tegen Goliath. Door ergens de bel gaat, maar... Ja, weet je, we weten allemaal, Dalto heeft een aantal besmettingen gehad. Joost Wattel ontbrak, Rudo Schulting ontbrak. Lotte van Montfort was er niet. Dalto hoeft de punten niet te pakken tegen Fortuna. En als Fortuna zou verliezen tegen Dalto, maakt het ook niet uit. Dit is een wedstrijd die helemaal nergens over ging. Dus we kunnen heel snel door. Fortuna was gewoon veel beter. En punt.
Kijk. Duidelijker en korter kunnen we niet zijn. Dan gaan we lekker snel door. Dan gaan we door met KZ LDODK. Een wedstrijd die er voor beide ploegen eigenlijk wel om ging. Een 24-23 overwinning voor KZ, Tenjan. Waar heeft KZ de overwinning binnengesleept?
Oeh, waar? Ja, nou, oeh, niet in de ja, nou niet met de beginfase.
Nee.
Want het was eerst LDODK wat de score start met uiteindelijk 0-4. Ja, waar pakken ze de winst? Dat is heel duidelijk bij de dames. De dames van KZ waren gisteren echt mes scherp. 19 van de 24 goals namen zij voor hun rekening. Om dat maar... dat was ijzersterk. Vooral Haars, die heeft 6 gescoord. Zo sterke dame. Verdedigend echt in de 1-tegen-1 situatie is nog wel kwetsbaar, hoor. En dat kwam tegen Marloes Vrieswijk ook wel uit. Maar wat een scores bij de dames. En ook sterke aanvallen. Wat heel erg opviel is die vlijmscherpe passes bij KZ. En Ja, dat is een onderdeel wat vaak wat onderbelicht wordt, hè? Want we hebben het vaak over doelpunten en topscorers. Maar ik denk dat een goede aanvalsopbouw, maar ook een goede scherpe paas zo enorm helpt bij het lekker tot een aanval kunnen komen en tot het schot kunnen komen. En ja, daar zijn ze bij KZ heel sterk in. Na die 0-4 was het. Nou, LDODK heeft op 10-11 nog even voorgestaan. Saillant detail daarbij was dat de volledige selectie van LDODK op dat moment ook al gescoord had. Maar het vierde daarmee ook de laatste keer dat ze op voorsprong kwamen. KZ die ging met 13-11 de rust in en bouwde eigenlijk rustig aan in de tweede helft de voorsprong wat uit. Het is op 17-13 geweest. En zelfs op 22-18, maar de Friesen die kwamen 8 minuten voor tijd toch nog weer terug. Van 22-18 naar 22-22. Supersterk moet ik zeggen. En het was ook echt nog niet gespeeld. De 23-22 was een doelpunt van Marjolein Schenk. Ja, die stuitte er wat gelukkig in. En voor haar het geluk dat wedstrijden niet, of de punten worden niet verdeeld op basis van schoonheidsprijs, maar echt op basis van doelpunten. Die gaat erin. Ook Anouk Haars die nog weer de 24-22 aantekent. LDODK scoort direct weer 24-23, maar wel met een aanval van KZ daarna. En dus dan denk je van, het was nog een seconde of 30 te spelen, denk ik. Dus dan speel je de schotklok uit, zou je denken. LDODK kreeg echt op het allereind nog een kleine kans. Julian Frieswijk die droomde nog even van die gelijkmakende buzzerbieten vanuit de hoek. Maar dat lukte niet. Ja, het was niet geheel onterecht geweest als LDODK een puntje had meegenomen. Maar ja, anderzijds ben ik ook wel weer liefhebber van een winnaar bij elke wedstrijd. En dat lukt ons dit seizoen tamelijk goed, moet ik zeggen.
Ja, waren de diepe dalen van LDODK weer aanwezig, Tenjan? Of was het wat stabieler?
Ik moet zeggen dat ik ze echt een stuk stabieler vond. Ik vond ook dat ze op een kleine fase na ook wel veel rust hielden in hun aanvallen. Zich eigenlijk de kop niet gek lieten maken. Ondanks best wel veel druk. Maar ik had echt het gevoel dat ze qua veldspel er wel zijn. En daar ook wel op kunnen bouwen. Alleen ze troffen gewoon gisteren een ijzersterk KZ aan. Waarbij de heren volledig dienend waren. En de dames absoluut thuis gaven. Letterlijk en figuurlijk.
Dat wordt leuk dan bij KZ als Jet Hendricks er nog bij komt.
Dat wordt echt super interessant. Ja, absoluut.
Ja, ik denk belangrijke punten voor KZ. Mochten zij samen met LDODK een pool instappen, dan hebben ze in ieder geval 4 punten voorsprong in dat opzicht ten opzichte van LDODK.
Ja,
zeker.
Het wordt nog een spannend vervolg in pool A van de competitie. Waar, net als in pool B, de plekken 2 en 3 hier in pool A in ieder geval nog erg spannend zijn. Ja. Dan gaan we door naar de laatste wedstrijd die gespeeld werd in pool A tussen KCC en Blauw-Wit. Vorige keer was dat een ontzettende close call. En nu was het een overwinning wederom voor Blauw-Wit, 21-28. Joris, wat vond je van de wedstrijd?
Het was niet hoogstaand, maar het was wel spannend. Het waren twee ploegen die niet... de een was niet heel veel beter dan de ander, maar de ander was ook niet weer heel veel minder dan de een. Uiteindelijk is het zo dat KCC de laatste 11 minuten nog maar 3 goals weet te maken. En ik denk dat daar uiteindelijk wel het verhaal van de overwinning van Blauw-Wit is. Die winnen maar uiteindelijk op ervaring. En daarmee zie je dat KCC op dit moment nog net even wat tekort komt. We hebben het vorige week gehad over die nederlaag bij LDODK die niet nodig was. Die ze eigenlijk hadden moeten winnen. We hebben het ook al eens vaker bij KCC gezien. Dat ze bijvoorbeeld heel goed beginnen bij KZ uit. Daarna stokt het enorm. Dus er zit heel veel potentie in die ploeg. Ik zal eerlijk ook zeggen, ik heb ze ook als verrassing van het seizoen ook aangemerkt. Ik had verwacht dat ze wat verder zouden zijn. Dat is nu nog niet het geval. En ze komen voor dit moment gewoon nog wat tekort. En volgend jaar zullen we weer een KCC zien die wellicht wel om de prijzen mee kan gaan doen. Of om de plekken bovenin. Nu is het een hele goede overwinning voor Blauw-Wit. Die er gewoon na de debacle van vorige week tegen Fortuna. Er nu gewoon 28 weten te maken. En dan herstel je jezelf heel erg goed op het moment dat het ook moet. Want het was niet alleen voor KCC een hele belangrijke, maar ook voor Blauw-Wit. En het is razendspannend in Pool A voor de plekken 2-3. Want er staan drie ploegen nu op 8 punten. En zeg het maar wie het wordt. En ik denk dat Blauw-Wit een hele goede kans maakt. Want dat is de enige ploeg die Fortuna al gehad heeft.
Dat klopt, ja. LDRK en KZ die treffen inderdaad allebei Fortuna nog. Maar goed, LDRK en Blauw-Wit treffen dan ook elkaar nog weer. Dus het is nog voor iedereen... kan nog van iedereen afsnoepen.
Dat is volgende week, dacht ik. LDRK Blauw-Wit.
Nee. Volgende week is KZ Blauw-Wit.
Ah, KZ Blauw-Wit. Nou ja, dat is ook een belangrijke voor KZ.
Ja, dat is denk ik meteen een heel belangrijk potje ook. Daar komen we straks natuurlijk nog eventjes op terug. Dan gaan we nu eventjes door. Samantha, we hadden eigenlijk een beetje een vraag voor jou. We hadden laatst een podcast opgenomen met Jan Niebeek. En die vertelde toen dat jij in samenwerking met de gemeente Almelo langs de scholen bent gegaan om zoveel mogelijk kinderen aan het korfballen te krijgen. Dus wij vroegen ons eigenlijk af, hoe heeft dat er nou precies uitgezien en heeft het ook wat opgeleverd?
Ja, dat is iets moois. Ik ben vorig jaar in coronatijd ben ik samen met Michel Zink, die bij DOS 46 nu het tweede team traint en coacht, heb ik een korfbalschool opgestart.
Leuk.
Meer zo van, tot 18 jaar mocht iedereen nog korfballen en mochten we nog wat. Dus zodoende is dat eigenlijk, dat plan lag er al wel. Dat ligt er al wel echt wel langer, maar ja, dan ontbreekt je wat aan tijd. Maar dat hebben we eigenlijk in de sneltreinvaart hebben we dat opgezet. Dat heet de Twentse Korfbalschool. Vorig jaar dus in coronatijd, of eigenlijk heel vorig jaar hebben wij, ik denk al met al hier in de regio op een aantal verschillende plekken, hebben wij sessies van trainingen verzorgd van 6 weken. Daar konden mensen zich dan voor opgeven. We hebben een mooi shirtje laten maken daarvoor. Jesper Tolsma heeft ons logootje daarvoor ontworpen. Ontzettend leuk. En ik heb wat sponsoren gevonden. Die onder andere reiskosten voor trainers, zeg maar, om dat dekkend te krijgen. Dus ik heb echt een heel groot aantal echt toptrainers van Daniel Hulsebos, Peter Lagerweg, Casper Boom, Henk-Jan Mulder, Meditims, Jennifer Tromp. Die zijn allemaal bij ons bij de Twentse Korfbalschool geweest en hebben een training voor hun rekening genomen. Dus we hebben dat echt ontzettend gaaf en ook ontzettend leuk dat men dat wilde doen.
Absoluut.
En Michel en ik hebben zelf ook de nodige training zeg maar verzorgd. Maar dat hebben we dus opgestart. En zodoende kwam ik met Harme Eenkoorn, dat is de voorzitter van Achilles hier in Almelo. Kwam ik weer in contact, vroeger met hem nog gekorfbald bij AXC. En hij zei tegen mij van, Godsmant, Team NL komt hier. En schoolkorfbal, we willen wat meer reuring willen we hebben en krijgen. Wil jij niet namens de Twentse Korfbalschool in de aanloop naar schoolkorfbal, maar ook dat Team NL hier komt, wil je dan niet wat clinics en dergelijke verzorgen op scholen? Nou ja, helemaal goed, leuk. Nou ja, wat dus heeft geresulteerd in zo'n 20 tot 25 nieuwe jeugdleden voor Achilles. Daarna kwam Team NL en die hebben dezelfde scholen die ik heb bezocht, hebben zij ook bezocht. En hoe tof is het dan als Team NL, de internationals van het korfbal, daar dan ook nog een clinic geven. Dus Achilles heeft dat ontzettend veel opgebracht, opgeleverd in de zin van in kwantiteit in nieuwe leden. Het is echt of belangrijk voor onze sport en merk zeker hier dus in de regio dat er gewoon wat meer, dat de kinderen op de scholen met de gymlessen wat meer bekend worden gemaakt met de korfbal. Ja, en dat doe ik en dat ga ik straks in maart, april ga ik dat weer herhalen namens de Twentse Korfbalschool voor onder andere Achilles. En ook voor AXC hier in Almelo heb ik dat ook gedaan. En dat heeft hen ook een aantal nieuwe jeugdleden opgeleverd.
Nou, wat gaaf. Wat gaaf.
Ja, echt wel.
Wat is verder het perspectief hiervan, Samant?
Ja, dit is dus, we hebben het versneld opgezet. En het komt eigenlijk voort uit dat Jong Oranje en Nederlands team onder de 19 kwamen hier altijd in Almelo in januari ter voorbereiding op een toernooi, op een wedstrijd of wat dan ook. Hè. Leon is hier geweest en Leon Simons en Kees Vlietstra zijn hier allebei geweest. En Michel en ik Selecteerde dan altijd, want we speelden een wedstrijd tegen elkaar. En Michel en ik selecteerden dan altijd 16 spelers hier uit de regio. Van eerste teams, hè, van overgangsklasse teams tot derde klasse teams. Een aantal spelers en speelsters die dan die wedstrijd gingen spelen. Nou, dat was ontzettend leuk. We gingen er altijd heel erg dik af, maar het was meer de ervaring. En ook het trok echt een volle sporthal. Het korfbal ging hier echt weer leven. Het gaf echt wel een boost. En daarvoor gaven we dus clinics. En die clinics werden zo ontzettend goed bezocht dat we de laatste keer zeiden van, nou, weet je, dit moeten we echt anders aanvliegen, want we hebben echt veel te veel animo en we hebben eigenlijk te weinig tijd daarvoor. Nou ja, zodoende is dus die Twentse korfbalschool, hebben die in het leven geroepen, omdat ik denk dat dat je bij de jeugd echt moet gaan beginnen. We doen niet aan talentherkenning. Weet je, als je net een bal kunt vangen en gooien, mag je meedoen. Uiteindelijk gaat het erom dat je je op je eigen niveau gaat ontwikkelen. En juist als je wat minder goed bent en met betere mensen, dat je dan sneller naar een hoger plan gaat. Dat is eigenlijk een beetje de insteek. Dus om het korfbal hier wel weer wat meer op niveau te krijgen. Nou ja, met als gevolg dat wij nu bij DOS WK in Enschede zijn geweest. En daar hebben wij een stukje trainersbegeleiding hebben wij daar gedaan. Dat wil zeggen, de trainers hadden de opdracht gekregen van, nou, maak een plan van aanpak. Waar wil je naartoe, eerste helftveld? Baseer daar je trainingen op. En Michel en ik hebben bijgestuurd. We liepen er gewoon bij. Nu gaven wij niet de trainingen, maar nu stuurden wij de trainers aan, zeg maar. Van, nou ja, goed, hoe pak je dit aan, hoe vlieg je dat aan, weet je, dat hebben we gedaan. En dat heeft een hele positieve tendens gegeven, was een hele positieve tendens. Want er was, dat zei de voorzitter van de TC, van, er wordt weer gesproken met elkaar. Trainers onderling gaan weer met elkaar praten over korfbal. Van, hoe los jij dit op in je training, hoe doe jij dat? Dus dat heeft de club heel erg veel gebracht, zeg maar. En dat gaan wij straks als het veld weer opgaan, gaan we dat nog een keertje herhalen. Dus ja, wat is het perspectief? Wat brengt het? Ja, ik denk dat er weer heel veel reuring is binnen het korfbal hier in de regio. En ik denk dat het ook gewoon belangrijk is, omdat de ploeg die hier het hoogst in de regio speelt, dat is NKC en Nijverdal, die spelen overgangsklassen. En daaronder zit de rest, zeg maar. En er zit, als we dan wel weer over talent hebben, er zit echt wel heel veel talent en dergelijke hier in de regio. Alleen, ja, het kader is gewoon bij heel veel verenigingen
weg,
of minder goed. Ja. En nou ja, door ons als Twentse korfbalschool, zeg maar, in te huren voor een x-aantal weken, om ook gewoon de trainers gewoon wat breder te laten, de trainers die er dan wel zijn, wat breder in hun materiaal, materiaal en kennis, zeg maar, te krijgen, doen wij dat. En de clubs waar we zijn geweest, heeft dat eigenlijk al tot op heden echt wel zijn vruchten afgeworpen. Dus dat is wel een hele mooie ontwikkeling die hier plaatsvindt. Nou ligt het op dit moment wel iets wat op een lager pitje, omdat Michel gewoon ontzettend druk is bij DOS 4 keer in de week. Nou ja, goed, ik train op dit moment NKC in Nijverdal. Ik ben daar verantwoordelijk voor het tweede. Nou, en ik doe de KT4. Nou goed, en ik heb nog een man en een gezin met 3 kinderen die sporten. Dus het ontbreekt me een beetje aan tijd op dit moment. Maar goed, het staat wat op een lager pitje en we doen wel wat. Maar goed, de bedoeling is wel om zeker op het moment dat ik klaar ben met de KT4, om daar veel meer mee te gaan doen. Ook in de zin van opleiden, KT2, KT3 cursussen hier gaan geven in de regio. Om echt die trainers aan een hoger plan te krijgen. En uiteindelijk hopen we daarmee natuurlijk dat het niveau hier in de regio gewoon omhoog gaat.
Ja,
maar dat klopt wel helemaal wat je zegt, hoor. Want ik ken natuurlijk NKC. En zo zijn er nog een aantal andere verenigingen. Die hebben gewoon, AKC natuurlijk ook, die hebben gewoon op het allerhoogste niveau van Nederland gespeeld.
Ja.
Alleen, het is alleen alweer best wel een lange tijd geleden.
Ja, dat was 2010, denk ik, dat AKC vanuit de Korfbal League. Toen speelden we daar en toen daarna degradeerden we. En met als gevolg nu dat de AKC eerste klasse speelt.
Hoe heet ook weer die andere ploeg die ook Korfbal League heeft gespeeld?
DOS WK.
Ja, en ook die. En NES toch ook, of niet?
Ja, hoofdklasse.
Nee, die hebben hoofdklasse gespeeld.
Ja,
precies.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Maar dat zit allemaal nu een beetje op eerste klasse niveau, zeg maar. Zeg ik, NKC speelt dan overgangsklasse en de rest speelt eronder. En de hele goede ontwikkelingen wel bij verenigingen hier, hoor. En zeg ik, ik ben volgend jaar dan bij Zwart-Wit in Delden. Is ook een tweede klasse club. Ga ik aan de slag. En echt een mooie vereniging, gezonde vereniging. Ben ik ook met de korfbalschool geweest. Zit veel onder. Jonge selectie. Dus ja, goed, mijn ambitie is ook. En dat zit er ook echt wel in om daar een stap mee te gaan maken. In ieder geval in de zaal naar de schotklok met eerste klasse te gaan spelen. Maar goed, er is gewoon nog heel, heel veel werk hier in de regio te doen. En ik denk dat Michel en ik een goede stap hebben gemaakt. Dat er in ieder geval weer veel reuring is omtrent het korfbal. En nou ja, in samenwerking met gemeente Almelo, of in ieder geval Achilles, die dat dan in samenwerking met gemeente Almelo dan doet, zeg maar, door het inhuren van ons. Ja, worden gewoon veel meer kinderen bekendgemaakt met de sport. En dat leidt gewoon, het is gewoon heel erg onbekend, maar het leidt gewoon tot in kwantiteit gewoon veel, veel meer leden. Dus daar gaan we mooi mee verder de komende periode.
Ja, goed, mooi om te horen. En hopelijk levert het in de toekomst inderdaad nog veel meer mooie dingen op.
Ja.
Nou, dan gaan we natuurlijk, Teun-Jan, ook nog even gebruik maken van jouw scheidsrechterskwaliteiten. Ja. Want er zijn toch wel weer wat vragen. Wat vooral nu een beetje speelt is, Joris, de schotkans na een blessure.
Ja, precies. Ik lees in één keer sinds Imre Kapteijn dat vorige week bij Blauw-Wit Fortuna in één keer opperde. Zie ik in één keer die vragen allemaal op Twitter voorbij komen. Nou ja, wij hebben niet alleen de voorzitter van de AVO hier binnen ons midden. Maar hij is ook nog eens een keertje scheidsrechter. Dus Teun-Jan, leg jij dat nou eens heel kort uit. Hoe zit die regel in elkaar?
Ja, nou, om daarmee te beginnen, er is niet één regel. Er is niet een regel die zegt van na een val of blessure mag je nog één keer schieten. Dus dat moet duidelijk zijn. Waar een scheidsrechter rekening mee moet houden is wanneer is er onbillijke bevoordeling. Dat is een hele vage regel, dat zegt bijna niemand wat. En er wordt eigenlijk het meest gebruikt in hele andere situaties. Wat belangrijk is, gewoon even heel praktisch, en ik ga niet al die regels oplepelen, maar wat gewoon even. Ik schets even het beeld. Er is een aanval gaande. Een aanvaller heeft een goede actie. En krijgt een kansrijke positie. En in die aanval valt of blesseert een verdediger zich. Eigenlijk is er al een kans. En daarna vindt een blessure plaats. Nou, dat zijn de situaties waarbij de scheidsrechter die kans moet door laten gaan. Als een blessure echter voor die tijd al plaatsvindt. En eigenlijk een speler daardoor een kans kan verwerven, dan moet je als scheidsrechter zeggen van ik fluit voor die blessure af, zodat er ook behandeling kan plaatsvinden, want hij is natuurlijk als arbiter ook verantwoordelijk voor een veilig speelgebied. Dan fluit hij daar wel degelijk voor af voordat er een schot is. Dus het is heel belangrijk om te weten van is er nou eigenlijk al een aanval gaande, een kansrijke aanval. En laat je daarin dat schot toe. Ja, helder kan ik het niet maken. Er is nog één kleine uitzondering. Als er bloed wordt aangetroffen, om welke reden ook.
Bloed aan de paal?
Bloed aan de paal, aan het shirt. Op het moment van bloed is het acuut stoppen, no matter what. Dus dan doet de hele situatie er niet toe. En natuurlijk, laten we wel wezen, als die val een resultaat is van een overtreding van de aanvaller, dan fluit je natuurlijk voor die spelregelsituatie. Maar ik hoop dat ik hem daarmee iets scherper heb gezet.
Voor mij wel.
Oké, ja. En nogmaals, er is dus niet één regel, maar je moet eigenlijk door die, dat is het werk van de arbiter heen, je moet door al die regels heen kijken van wat is hier nou aan de hand en wat pas ik toe. Het is en blijft altijd een beetje subjectief. En ik denk dat daar mensen ook wel wat op aanslaan van, oh, in de ene wedstrijd lijkt het zo, in de andere wedstrijd lijkt het zo. Nou, elke situatie is natuurlijk eigenlijk vaak net even anders, maar het is natuurlijk ook aan de scheidsrechter om dat goed te wegen van, is nou wel of niet die aanvalsactie al ingezet?
Okay. Ja, dat maakt het best wel ingewikkeld zo te horen.
Het werk van een arbiter is altijd heel ingewikkeld. En daarmee ook van de spelers, om dat te begrijpen.
Ja. Ja.
Okay. Ik zou zeggen, laat de scheidsrechter op dit vlak zijn werk gewoon doen. En hij zal er ook een keer naast zitten. Dat moeten we dan ook maar accepteren.
Ja, dat maar, weten we.
Ja, in de situatie die ik van afgelopen weekend heb gezien, op dit gebied in ieder geval, heb ik niet echt een situatie gezien waarvan ik dacht van, nou, daar gaat het totaal de mist in.
Dat is in ieder geval natuurlijk fijn. Ja. Voordat we gaan afronden, Joris, dan wilde jij nog een klein dingetje toevoegen over de spreiding van de wedstrijden.
Ja, inmiddels, vorige week hebben we natuurlijk die oproep gedaan, hè, hier in de podcast, om dat we graag die wedstrijden willen spreiden. Ik geloof niet dat het tegen Dovermans oren is gegaan, want ik geloof dat het zelfs heel erg actief is geweest op social media dit weekend. Alle wedstrijden van Pool A die begonnen gisteren allemaal om 8:00. Hè? Nou, weet je, kom op. Die wedstrijden die moet je gewoon spreiden. Wat een onzin is dit toch om 5 wedstrijden ongeveer tegelijkertijd te laten spelen. En ik geloof dat het zelfs ook nu het KNKV heeft bereikt. Want de perscommunicatie, ja, ik weet niet meer precies wat voor functie, maar iets van communicatiemanager of zo. Die is geloof ik helemaal gek geworden van alle berichten die op de social stonden. Laten we nou in vredesnaam hopen dat het KNKV die wedstrijden gewoon gaat spreiden, net zoals vorig jaar. De kijkcijfers zijn al hartstikke goed. Laat daar geen misverstanden over bestaan. Maar het kan dus ook nog veel beter. En volgens mij heeft de Corporate League nog geen naamsponsor. Dus met andere woorden, er is nog geen sponsor die zijn naam aan die Corporate League wil verbinden. En moeten we gewoon ons product die we hebben, en dat is gewoon goud waard, om dat nog beter in de markt te zetten. En dat doe je echt door middel om die wedstrijden te gaan spreiden. Dus ik hoop echt dat ook clubs ook hun verantwoordelijkheid willen nemen. Aankomend weekend gaat Fortuna KZ vanaf 8:00 gaat terug naar 5:00. Dus Fortuna die snapt het. Nu de rest nog.
Ja, hopelijk volgen er snel meer clubs, zodat we allemaal wat te doen hebben in ons weekend, om lekker alle korfbalwedstrijden zo live mogelijk te kunnen kijken.
En daar gaat het dus om. Weet je, er zijn te veel mensen die alles gelijk live willen kijken en niet altijd alle wedstrijden terug willen kijken. En daarmee laat je dus gewoon kijkcijfers liggen.
Klopt.
En daar gaat het om.
Precies, dus wederom een oproepje naar de clubs en het KNKV om daar zo snel mogelijk voor alle korfballiefhebbers iets aan te doen.
En jullie oproepen willen nog wel eens helpen, merkte ik vorige week. Want
gelukkig wel, ja.
Ja, die moet je misschien even uitleggen, Teun-Jan.
Ja, ik denk dat het goed is om te noemen, en natuurlijk niet alleen maar door de podcast, maar ook door wat er gebeurt in het algemeen. Maar volgens mij hebben jullie vorige week even stilgestaan bij het testprotocol.
Zeker.
En we kunnen veronderstellen dat zowel de vereniging als nu ook het KNKV daar weer actie op heeft ondernomen. En ik denk dat het een hele goede zaak is. Dat hoor je ook in de signalen uit de wedstrijden van afgelopen weekend, hoor je dat ook terug. Dus het is mooi dat dat plaatsvindt, zodat we niet al te veel wedstrijden door de week gaan krijgen.
Ik wil daar een kleine aanvulling op geven, want het zijn vooral de clubs geweest die de aanzet hebben gegeven. En dan moet ik met name, en dan zal ik ook gewoon man en paard noemen, want het is vooral KZ geweest die hier in het voortouw heeft genomen. En dat is uiteindelijk gewoon gelukt. Dat KNKV medisch advies heeft ingewonnen bij het NOC-NSF. En bij hun eigen medische commissie. En daaruit is inderdaad voortgekomen dat het KNKV nu heeft gezegd dat alle clubs nu wel wordt geadviseerd om het testen weer op te pakken. En zover ik weet, Ik heb in ieder geval nog niet gehoord dat er een club niet meedoet met testen.
Nee, dus dat is. Moet het nu ook gewoon weer even naar het KNKV?
Nee, het is advies. Het is geen verplichting. Het is een advies.
Nou, laten we hopen dat alle clubs dat advies dan ook gewoon opvolgen. Want dat advies ligt er natuurlijk niet voor niks.
Precies.
Dan gaan we door met het afronden van deze aflevering van de podcast. Dat doen we natuurlijk altijd met de voorspellingen voor speelronde 8. We hebben een speelronde komend weekend, maar ook wat inhaalwedstrijden, dus er is wat meer te voorspellen. We beginnen in ieder geval met Pool A. Dalto, LDODK. Samantha, wie gaat er met de winst vandoor?
LDODK.
Teun-Jan, Fortuna KCC.
Fortuna.
En Joris, Blauw-Wit KZ.
Ach. KZ wint niet vaak in Amsterdam, dus ik zeg Blauw-Wit.
Oké. Dan Pool B, waar dus ook wat inhaalwedstrijden zijn. Samantha, top DVO, aanstaande dinsdag.
DVO.
Aanstaande woensdag, Teun-Jan, Oost-Arnhem, Groen-Geel.
Ja, Groen-Geel.
Dan het weekend. Joris, top PKC.
Pexee.
DVO Groen-Geel, Samantha.
DVO.
En de laatste, Teun-Jan. DOS 46, Oost-Arnhem.
Ja, dan ga ik voor DOS 46.
Oké. Heren en dames, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie deelname aan de podcast vandaag. Fijn dat jullie er waren.
Ja, graag gedaan.
Yep.
Graag gedaan.
En, voor de mensen thuis, bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de Sunday Night Roundup. Reageren, dat kan natuurlijk altijd. Vinden we ook altijd leuk. Volgende week zijn we terug met aflevering 8 over speelronde 8. Tot dan!